Vervolgens lezen we uit het profetenboek van Jesaja, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20.
Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welke zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzia, Jotam, Agas en Ischia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb de kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijn heren, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Zij hebben de Heeren verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zou dus afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde. Maar bonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. En geen derzelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw stenen zijn met vuur verbrand. Uw land, dat verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er, als een omkeer door de vreemden. En de dochter Sions is overgebleven, als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommerhof. Als een belegerde stad. Zo niet de Heere der scharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoor des Heeren woord, gij oversten van Sodom. Neem ter orde de wet van onze God, gij volken van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben het zat van de brandoffers der rammen en van het smeer van de vette beesten. En heb geen lust aan het bloed der varen, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geheist, dat gij mijn voorhoven betreden zou? Breng niet meer te vergeefs offer, het reukwerk is mij in gruwel. De nieuwe maanden en de sabbatten en de bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel, ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw hand ook uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Was u, reinig u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen en leer goed te doen. Zoek het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, handel de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood van karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede des lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heeren heeft het gesproken.
Gemeente des Heren, vandaag is het onze jaarlijkse dankdag. Een dag waar we stilstaan bij alles wat de Heere ons gegeven heeft. Om hem daarvoor te danken, hem te loven en hem te erkennen als de gever van al het goede wat we ontvangen hebben. Dat valt, naar plaatselijk gebruik, samen met de Oudejaarsdag. En ze dat nu samen nemen. Dankdag en Oudejaarsdag. Hoe kijkt u, hoe kijk jij en hoe kijk ik dan terug op 2023? Was het een gewoon jaar? Een gewoon jaar waarin u uw werk had? Waarin je naar school ging? Natuurlijk, er waren wel de dagelijkse dingetjes in je leven. Maar eigenlijk ging alles gewoon zijn gang. De ene dag volgde op de andere, de ene maand na de andere. En zo is het jaar voorbij gegaan. Een gewoon jaar. Of was het een heel bijzonder jaar? Een jaar omdat er een hoogtepunt was. Een jaar omdat er een drempel overschreden werd. Ging jij voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Of sloot jij een opleiding af? Kon je gaan afstuderen? Vond je je eerste baan? Of maakte je promotie? Kreeg je een nieuwe baan? Of zegt u, nee, het is juist het jaar geworden waarin ik het werk achter me heb kunnen laten. 2023 was het jaar waarin ik met pensioen mocht gaan. 2023, zegt een ander, dat was een bijzonder jaar. We ontvingen een kind uit de hand van de Heer. In ons gezin was er vreugde, want een van onze kinderen ging trouwen. Een trouwdag die we als familie beleefd hebben. Of een jubileum. Kleinkinderen die in onze armen gelegd werden. 2023 was al met al een bijzonder jaar. Een jaar met een gouden randje. Ja, zegt u misschien, dat gouden randje, dat was er bij mij niet bij. 2023 was eigenlijk een moeilijk jaar. Het was een jaar met een zwarte rand vanwege een sterfgeval. En juist op een dag als vandaag, dan mis ik hem, dan mis ik haar, die zo'n belangrijke plek had in mijn leven. En hij of zij is niet meer. Een lieve man, een lieve vrouw, een kind of kinderen, vader of moeder of iemand anders die je naast stond. 2023 was juist het jaar waarin de ziekte opspeelde en waar ik te kampen had met allerlei narigheid als gevolg van die ziekte. Behandelingen, medicatie. Een jaar vol met zorgen. Of zorgen om het dagelijkse bestaan, want het gaat niet best in het bedrijf. Er zijn grote zorgen in de visserij. Al met al een jaar, een moeilijk jaar. En zeker niet een gewoon jaar. 2023. Ik weet niet hoe het u het vergaan is. Maar zo in de achterliggende dagen, dan lees je in de krant. Je kijkt naar een jaaroverzicht. Wat is er veel gebeurd in het achterliggende jaar? Hier op het dorp. In ons land. Maar zeker in de wereld. Zorgen. Rampen. Oorlogen. Aanslagen. En wij mogen nog hier in betrekkelijke rust, in vrede, in een land waar de dingen toch nog best wel aardig geregeld zijn, leven. Wat een voorrecht. Onverdiend een weldaad die we uit de hand van de Heere ontvangen hebben. En als we dat dichterbij houden en kijken hoe we als gemeente het achterliggende jaar ontvangen hebben. Was het geen voorrecht van de Heere? Elke zondag 2 keer naar Gods huis om het woord te horen. Onze jongeren die onderwezen werden op de catechisaties, de verenigingen waar ook voortgang was, het ambtelijke werk wat zijn voortgang mocht hebben in de huisbezoeken, in de diaconale bezoeken. Kinderen die gedoopt werden, het avondmaal wat bediend werd, jongeren die belijdenis deden. We begonnen dit jaar met grote zorgen over het bredere kerkelijke leven in ons kerkverband. Maar de kerken zijn nog bij elkaar. Hoe kijken we nu terug op het achterliggende jaar, 2023. U zult begrijpen met die enkele woorden die ik daaraan gewijd heb, dat zal voor iedereen verschillend zijn. De een kijkt terug en die zal tevreden zijn. Voldaan. Het was een mooi jaar. Een ander, die zal zeggen, nou ja, het kon beter, maar het kon ook vooral heel veel slechter. En weer een ander zal zeggen, 2023... zullen we dat boek maar gauw dicht doen? Het was een moeilijk, het was een zwaar jaar. Maar de vraag waar we vanochtend bij stilstaan is een andere vraag. Niet hoe kijken wij terug op 2023, maar hoe kijkt de Heere daar nu op terug? Hoe kijkt de Heere nu terug op het achterliggende jaar? En dat brengt ons bij de tekst voor de prediking van deze morgen. We vinden dat in Jesaja 1. Jesaja 1, het 18e vers. Deze woorden. Kom nu. Laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema In gesprek met de Heer. De eerste gedachte is een bede om dat gesprek. De tweede gedachte, de bedoeling van dat gesprek. En als derde, de belofte uit dat gesprek. In gesprek met de Heer. De bede, de bedoeling en de belofte. We hebben het profetenboek van Jesaja opgeslagen in het eerste hoofdstuk. En dan zitten we gelijk met een probleem. Want Jesaja begint zijn profetieën op een hele andere manier dan de andere profeten. De meeste andere profeten, daar vind je eerst dat ze geroepen, dat ze aangesteld worden. Of het begint direct met het visioen, de woorden van de Heer die ze kregen. Bij Jesaja is dat anders. We lezen over zijn roeping wel, maar pas in Jesaja 6. En als je het hele profetenboek van Jesaja overziet, het is een lang boek, een groot boek, dan is dat samengesteld uit allerlei stof. We vinden daar profetieën, prediking, maar we vinden daar ook historische gegevens over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. En over de samenstelling van het boek Jesaja, daar zijn werkelijk al bibliotheken over volgeschreven. Ik ga u daar vanochtend niet mee vermoeien. Ook over de vraag, is er nu één Jesaja geweest of zijn het er misschien wel vijf geweest? Wij weten wel beter. De auteur ook van de rol van Jesaja, dat is de Heilige Geest geweest. Die mensen gebruikt heeft om deze woorden te schrijven. Maar als we het hele profetenboek overzien en we kijken naar de eerste vijf hoofdstukken, dan is de gedachte, en ik denk dat dat wel een juiste gedachte is, dat de eerste vijf hoofdstukken eigenlijk een introductie zijn op het hele Bijbelboek Jesaja. Een inleiding. En dat Jesaja 1, dat je die eerste 20 versen moet zien als een hele korte samenvatting van het hele profetenboek. Jesaja 1 als samenvatting van al die hoofdstukken die daarna komen. Woorden die dan volgen op dat gezicht, dat visioen dat Jesaja kreeg in de dagen van de koningen van Uzia, Jotam, Agas en Hiskia. En dan komt het, luister, want de Heere spreekt in vers 2. En dat wordt afgesloten in vers 20, want de mond van de Heere heeft gesproken. Dit gedeelte dus als een samenvatting van het hele profetenboek. Het horen van de Heer. En als we dan luisteren naar vers 18, dan zijn dat eigenlijk de laatste woorden van de profetie. Een samenvatting van het slot. Een samenvatting waar het op uitloopt. Ja, zegt u maar de versen 8, 19 en 20 dan. En dat is een herhaling van de vloek en van de zegen. Vers 18 mogen we zien als het laatste woord in samenvatting van het hele profetenboek. Het woord van de Heer wat op deze laatste dag tot ons komt. Deze laatste woorden die uiteindelijk uitlopen op de verlossing en de aankondiging van de lijdende knecht, waarin de weg van redding en zaligheid te vinden is. Deze woorden. Maar hoe moet je die woorden dan lezen? Als je dat eerste woord leest in vers 18, dan lezen we daar kom dan of kom nu. Wat staat er daar? Wat zegt de Heer dan? Wat is zijn bedoeling daarmee? Is het een misschien komen? Je zou er goed aan doen dat je komt? Als een optie? Dat het vrijblijvend is? Nee, dat is het zeker niet, want Hebreeuw is hier heel sterk. Het is een aansporing. Je moet komen. Maar het is een komen dan of een komen nu. En dat heeft niet zo weg van een tijdsaanduiding. Je moet dan komen op een bepaald moment, op een bepaald tijdstip. Zo lijkt het. En zo worden deze woorden nog eens uitgelegd. Kom dan wanneer? Nou, als je voldaan hebt aan de voorwaarden die je vindt in vers 16 en vers 17. In vers 16, waar staat, was je en reinig je. Vers 17, leer goed te doen en hou ermee op om het kwade te doen. Dat je dus eerst mag komen als je jezelf gereinigd hebt, als je jezelf gewassen hebt en als je eindelijk het goede doet en het kwade achter je gelaten hebt. En gemeente, als dat er zou staan, dan zou dat echt een regelrechte ramp zijn. Dan zouden we onszelf eerst helemaal moeten opknappen, moeten reinigen. Dan zou er niets aan ons moeten mankeren en dan pas zouden we kunnen komen. Om moedeloos van te worden. Maar dat nu, of het woordje dan, dat is geen tijdsaanduiding. Dat woordje in het Hebreeuws is een onderstreping van de aansporing. Het is niet, kom dan pas op dat moment, maar kom nu. Kom dan toch. Het is een aansporing om te komen, zeker als verwacht wordt dat het antwoord wel eens nee zou kunnen zijn. Het is iemand die indringend roept en indringend oproept. Je moet nu komen, je moet echt komen. En waarvan je vermoedt, misschien durft hij niet. Misschien kan hij niet, misschien wil hij niet. Om het met een beeld te vangen als het huis in brand staat. En je staat daar boven en je kunt niet meer via de trap naar beneden. En dan moet je springen uit het raam in zo'n zeil die die brandweermannen dan gespannen houden. Kom nu! Niet meer wachten. Nu is het moment om te komen. Een aansporing om nu te komen en niet meer te wachten. Dus geen voorwaarde, maar het is een aandrang. Het zijn woorden die dringen. Het zijn woorden waar een zekere dwang in zit. Je moet komen. Je moet nu komen. Maar waarvoor dan? Wat gaat er dan plaatsvinden? Je moet komen om te richten. Om een rechtszaak te voeren. En het beeld wat zomaar uit deze woorden naar boven komt, wat je zo voor je ziet, is het beeld van een rechtbank. Dat je verschijnen moet voor de rechter en dat daar een vonnis zal klinken. Dat er een oordeel geveld zal worden over je leven. Dat er een vorm van een afrekening is. Dat alles op een rij wordt gezet en dat er een conclusie wordt getrokken en dat er afgerekend wordt. Dat het eindoordeel dan geveld wordt over je leven. Dat zou de Heer toch wel mogen doen. Want hij is de rechter van hemel en van aarde. Maar als we zo voor hem verschijnen moeten, zo voor hem op dit moment in de kerkdienst voor hem geplaatst zouden worden. Wie kan dan voor hem bestaan? Niemand. Maar dat woordje richten of rechtszaak, dat is eigenlijk in onze vertalingen net wat te scherp vertaald. Wel te begrijpen, want de Statenvertalers en ook in de Herzienenvertaling is geprobeerd dat ene Hebreeuwse woord ook weer te vangen met één Nederlands woord. In de Engelse vertalingen, die heel dicht tegen de Statenvertaling aanliggen, dan hoor je het net iets anders. Let us reason together. Als je die woorden, de bedoeling van dat Hebreeuwse woord letterlijk wil vertalen, dan moet je het eigenlijk gaan omschrijven. Dan wordt het iets als, laten we samen overleggen wie er in zijn recht staat. Dus niet een rechtszaak, maar een gesprek. Hier gaat het niet over een rechtsgang, maar hier gaat het over onderwijs en hier gaat het over wijsheid. En een gesprek wat samengevoerd wordt. Een gesprek van twee kanten. Een gesprek waarin de Heer alle dingen op tafel legt, waarin ook u, jij en ik daar bij hem aanschuiven en al onze argumenten, al onze redeneringen, alle gebeurtenissen, alles wat we op de Heer tegen hebben, nu allemaal eens op een rij gaan zetten. Deze woorden die hier klinken, dat zijn geen woorden van een rechter, maar van een redder. Dat blijkt ook in het vervolg, het tweede gedeelte van vers 18. Daar gaat het juist over vergeving. Het beeld wat uit deze tekst naar boven komt, is het beeld van een liefhebbende vader. Die zijn zoon even bij zich roept en zegt, jongen, ga nou eens even zitten. Wij moeten toch echt eens even gaan praten. Of een moeder. Die de dochter even staande houdt en zegt, kind, waarom moet het nu zo? Deze woorden echt bedoeld als een liefdevolle nodiging, recht uit het hart van God. Daarin blijkt zijn ontferming. En zijn barmhartigheid. De Heere, de verbondsgod, die zo komt en zo spreekt en zo roept, ook vanochtend tot zijn verbondsgemeente. Die God. Zo blijkt het uit deze woorden, die niet uit is op onze ondergang, maar op ons behoud, op onze redding. En dat blijkt helemaal als we kijken naar het tweede van onze tekst, naar de bedoeling. Jesaja 1, dat die woorden hebben geklonken in Juda. En we hoorden dat al in de schriftlezing, de koningen die toen geregeerd hebben, dat zijn hele verschillende koningen geweest. Perioden van grote goddeloosheid, die hebben zich afgewisseld tot perioden dat het best aardig ging. Dat de Heere gediend werd, dat de afgoden uit het land verdwenen. En toch klinkt er in Jesaja 1, klinken toch de diepe tonen van verwijt, van droefheid, van boosheid. Klachten tegen Juda. En de Heere legt nu alles op tafel. En hij zegt het in vers 1. Hij roept hemel en aarde als getuigen. Ik ben de Heere. Ik ben de schepper. Ik heb toch recht op jullie leven. En jullie zijn tegen mij in opstand gekomen. Zelfs als het er uiterlijk wel aardig uitziet. Maar jullie hart is boos. En in vers 3. Daar in Juda kenden ze voorspoed. Alle reden om ook dankdag te houden. Om de Heer te danken, te loven en te prijzen. Voor al die goede gaven die hij hun gegeven had. En wat is de aanklacht van de Heer? Een rund kent nog zijn bezitter. En een ezel de kribbe van zijn eigenaar. Die domme dieren, die hebben meer kennis dan mijn volk. Want ze hebben het goede wel ontvangen, maar ze verwerpen mij, de gever van al dat goede. En daarom is het. Dat al die moeite en al die lasten er liggen op dat volk. Want in vers 4, zij hebben hun verbondsgod verlaten. En dan wordt in kort bestek, in de versen 5 en 6 worden de slagen genoemd. De ziekten die liggen op het volk. In vers 7 tot en met 10, de striemende oordelen. Het ongeluk en de onrust en de oorlogen en de tegenstand die er is, die steeds dichterbij komt, ook naar Juda toe. Ja, dan zouden ze daar een tegenwerping kunnen maken. En dat hoor je ook regelmatig in de profetieën van Jesaja. Maar we hebben de tempel toch. En we brengen toch de offers. En we hebben toch onze religieuze riten. En wat zegt de Heere daarvan? Wat is zijn conclusie? Als je kijkt naar vers 11. En die woorden op je in laat werken. Die offers die zijn voor de Heere een gruwel. In vers 12. Hij haat het platlopen van het voorhof. Ik haat jullie godsdienst. En zelfs de gebeden die worden opgezonden voor de troon van de Heer, daar wendt hij zich van af. En het volk van Juda wordt in de versen 16 en 17 verweten dat ze hypocrieten zijn, huichelaars. Jullie doen je wel vroom voor, maar het recht, dat hebben jullie krom gemaakt. En dat kan niet langer zo. Er moet bekering komen. Dat was Juda. En wij? Want we kunnen natuurlijk een heel verhaal houden over Juda in die tijd, lang geleden. Maar deze woorden klinken vanochtend tot ons, tot u, jou en mij. Wat heeft de Heere in te brengen tegen ons? Ook voor ons geldt het. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft recht op ons. Recht op ons leven. Wij als mensen die een hele bijzondere positie hebben ontvangen hier op deze wereld. Want wij zijn mensen, wij zijn geen dieren. Wij weten wat het is om goed te doen. We hebben verstand gekregen. Inzicht. En kracht en wijsheid om het goede te doen. En als we nu het achterliggende jaar. Met alles wat er is geweest. Met alles wat we deden. Als we dat eens leggen naast de spiegel van die 10 geboden die we net gelezen hebben. Die samenvatting, God liefhebben boven alles, is dat echter geweest? Dat betekent het eerste gebod dat je alleen God dient en dat er geen andere goden naast die God zijn. Op geen enkele manier een andere God of iets anders in de plek van God zetten. En hoe vaak stellen wij onze hoop en vertrouwen niet op mensen, op middelen. Of het tweede gebod, dat we geroepen zijn om de Heere te dienen op de wijze die de Heere voorschrijft. En is het ook niet vaak in mijn hart, die eigenwillige godsdienst? Geroepen om de naam van de Heere te eerbiedigen. Is het ook niet in het achterliggende jaar gebeurd? Dat er in ons land de naam van de Heere gelasterd werd. Om hoe wij ons opstelden. Of het vierde gebod, zijn dag eren. Doen we dat echt? Hem eren en op die dag alles geven wat hij verdient? En het tweede gebod, het tweede deel van de wet, je naaste liefhebben als jezelf. Laat ik het maar houden bij het tiende gebod, want het kan misschien uiterlijk er best goed uitzien. Maar hoe zit het nou in jouw hart? In uw hart? Laat ik het maar vanochtend bij mezelf houden. In mijn hart zit zoveel wat niet goed is. Dat begeren, dat verlangen naar de zonde. Het is er elke keer geweest, ook in het achterliggende jaar. En dat als je de narigheid in deze wereld op je in laat werken. Ver weg, maar ook dichtbij. Als we ons nou allemaal zouden houden aan de tien geboden. En ons hart zouden richten naar de bedoeling van de bergrede. Dan was er geen oorlog in deze wereld. Dan waren er geen spanningen. Dan konden we werkelijk in harmonie met elkaar leven. Laten we samen spreken, zegt de Heer. En hij zegt dat, en ik onderstreep dat op deze dankdag, de Heer die alles voor je over heeft. Want wat heeft hij in het achterliggende jaar allemaal niet gegeven? De vele zegeningen die er ook waren in het achterliggende jaar. De Heere is zo goed geweest. In de grote en in die bijzondere dingen, maar juist ook in de gewone dingen. De dingen van elke dag, je boterham, de kost, je kleding, een dak boven je hoofd. En zijn we daar nu, de Heere, echt dankbaar voor? Voor datgene wat Hij ons gegeven heeft, dat Hij ons zijn zegen gegeven heeft. Of is het waar dat wat we in vers 15 vinden, dat het ook eigenlijk is over ons, over mij. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. En wanneer ik uw gebed vermeerder, luister ik niet, want uw handen zitten vol met bloed. Nog eens iets. Want de zorgen, ze waren er ook. Ik kan ze aanwijzen hier in de kerk. Waar heel veel zorg en heel veel moeite waren, ook in het achterliggende jaar. Maar toch, in het licht van dankdag, heeft juist de Heer ook in de moeite en in het verdriet juist ook niet gezorgd. Je door de moeite heen gedragen. Je bijgestaan. En heb je juist niet in de moeite, in de dagen dat het zo moeilijk was, zo vaak de stem van de Heer gehoord. Sterker nog, hebben we de roepstemmen wel gehoord? Een gemeentelid zei het tegen me, ik heb het niet nagerekend. Maar de afgelopen 7 zondagen hebben we elke zondagmorgen bij de eerste psalm een gemeentelid herdacht die overleden is, die door de Heere weggenomen is uit dit leven. Hebben we daarin de stem van de Heere gehoord? In al die zorgen die op ons afkomen, de moeite er is, horen we daarin de roepstem van de Heere. Want de Heere, Hij werkt het kwade niet, maar Hij gebruikt het wel om ons steeds dichter bij Hem te krijgen. Dat we zullen horen en Hem zullen zoeken. Dat we zullen vertrouwen op Hem. Dat we zullen schuilen bij Hem. Dat, zoals we dat vinden in de eerste vraag en antwoord van de catechismus, dat juist ook in de moeite, dat al die dingen de Heer gebruikt, omdat ze mee zullen werken ten goede tot onze zaligheid. Zien we de goedheid van de Heer? En zien we dat ook in het woord wat telkens komt. Zoals gezegd in de samenstelling van Jesaja 1. Is er alles voor te zeggen om vers 18 te zien als het laatste woord van Jesaja. Maar dit woord is niet het eerste woord wat u hoort, toch? Hoe vaak hebben we het achterliggende jaar gezeten onder het woord van de Heer? Hoe vaak kwam de prediking van vrije genade tot ons? Hoe vaak is de Christus van de schriften nu uitgetekend? Hoe vaak heeft het bloed van de verzoening gedrupt op de gemeente? In het hoorbare woord, maar ook door het zichtbare woord van de sacramenten, van doop en van avondmaal. Bij de huisbezoeken, in het catechisatielokaal, op de vereniging. En ook nu staat de Heere als een liefdevolle vader voor de gemeente en Hij zegt het nog een keer. En om het beeld nog sterker te maken, Hij gaat als het ware naast u, naast jou zitten in de bank en legt een hand op je schouder en Hij zegt het tegen je. Moet dat nu echt zo? Waarom gaat dat nu zo? Dat moet toch anders in je leven? Het moet toch anders en gericht op mij, op mijn woord. En heb ik niet alles voor je over gehad? Ja, in Jesaja 1 vers 18, daar zijn we in gesprek. En nu hebben we geluisterd naar wat de Heer tegen ons in te brengen heeft. En u kunt dat in uw gedachten zelf verder aanvullen. En wat hebben wij te zeggen? Wat hebben wij nu in te brengen tegen de Heer? Ja, zegt u, maar dat lees ik helemaal niet in dit vers. Ik lees helemaal geen antwoord op al die aanklachten en de beschuldiging van de Heer. Dat ziet u, als u dat goed ziet in de samenhang van die versen eromheen, ziet u het wel. Wat nog een keer terug naar dat beeld van zo'n lieve moeder, zo'n liefdevolle vader. Die dat contact zoekt en die met je in gesprek gaat. En waar je het verdriet in de ogen ziet. En waar het klinkt, mijn jongen, mijn kind, dat kan toch niet? Wat is je antwoord dan? Als je die pijn en dat verdriet voelt, echt voelt, dan sla je toch je ogen neer. Dan volgt er toch een stilte. Dan is het een zwijgend toestemmen, toch? Ja, dan komen er toch wel woorden. En die woorden, die zijn woorden als, ja, maar ik kan het nooit meer goed maken. Ik heb het zo grondig verdorven en ik kan het niet meer oplossen. En dat zie je, dat antwoord, als we de woorden van vers 16 samenlezen met de woorden van vers 18b. In vers 16 lezen we, was u, reinig u. Doe uw slechte daden weg. Hou op met kwaad doen, leer het goede te doen. Je wassen van je zonde en je ongerechtigheden. En wat is je antwoord dan? Dat vind je in het tweede deel van vers 18. Maar je zonde en je ongerechtigheden, die zijn als scharlaken, als karmozijn. Dat is een helder rode en hele felle kleurstof, waarmee kleding geverfd werd. En als kleding daar eenmaal mee geverfd was, dan kreeg je die kleur er nooit meer uit. Dan kon je wassen wat je wilde, je kon poetsen wat je wilde, maar die kleur die bleef erin zitten. Bloedrood, als een verwijzing naar bloedschulden. Bloedrood, omdat er een bloedschuld ligt van majesteitsschennis. Van, en u leest dat even verder in Jesaja 1, in vers 21. Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? Dat wij in onze houding ten opzichte van de Heer, in onze woorden, in onze daden, in onze gedachten, dat we geestelijk overspel bedrijven. En het licht van het Nieuwe Testament is het nog scherper. Vooral die zonde van ongeloof. Een bloedschuld om het bloed van Jezus Christus onrein te achten. Gemeente, als we deze woorden en dit gesprek met de Heer op ons laten inwerken, dan kunnen we niet anders dan de conclusie trekken. Onze zonden, ze zijn inderdaad net als die kleurstof, die verfstof, karmozijn en scharlaken. We kunnen poetsen wat we willen, we kunnen schrobben wat we willen, maar het uitwissen dat lukt nooit. Al zou je salpeter gebruiken, een loog wat in die tijd gebruikt werd, het zou hooguit leiden tot een niet meer fel rood, maar een roze kleed. We lezen het ook in de schrift. Een Ethiopiër, kan die zijn zwarte huid veranderen? Een luipaard, kan die de vlekken van zijn vel, kan die weghalen? Dat gaat niet. Dat gesprek met de Heere, dat kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat wij onverbeterlijke zondaren zijn. En toch, en dat is het derde, klinkt vanuit dit woord, dit gesprek wat de Heere met ons voert vanochtend, klinkt een heerlijke belofte. Dit woord is een woord vol van genade. Niet alleen omdat we onder de ogen zien dat de Heer zo eindeloos goed is tegen onze slechtheid. Niet alleen omdat Hij trouw is tegenover onze ontrouw. Dat is Hij ook. Maar deze woorden klinken uit de mond van Hem die spreekt als redder. Opnieuw. Dan klinken die eerste woorden van vers 18 opnieuw indringend, uitnodigend, lokkend, met een drang. Kom dan toch. Kom nu dan toch, ook al zijn je zonden als karmozijn of als scharlaken. Ik zal ze wit maken als sneeuw, ik zal ze wit maken als wol. Wat wij nu niet kunnen. Dat grondig en dat door en door reinigen, dat kan hij wel. En dat wil hij en dat zal hij ook doen. Want hij is de Heer. En met grote nadruk roept hij het. Opnieuw, het is geen voorwaarde, maar bij hem en in hem en door hem is er vergeving te vinden. Dat je rein bent. Dat je rechtvaardig voor God bent. Dat hij de zonde niet meer ziet. Geen enkele zonde meer ziet als je je laat wassen en reinigen door die God. Volmaakt rein. En dat kan. Als je dan komt. Zoals die tollenaar achter in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan ziet God geen enkele zonde meer aan. En toch hoor ik die vraag. Maar hoe kan ik dan komen? En hoe is het dan mogelijk dat ik kan komen? U, jij en ik, wij mogen komen. Waarom? Omdat God in zijn Zoon Jezus Christus al gekomen is. Hier in het profetenboek van Jesaja horen we het op allerlei bladzijden terug. Dat hij komen zal, de Christus van de schriften, de Messias. Jesaja wijst hem aan dat hij komen zal om te reinigen van die bloedschulden. Dat het mogelijk is, vanuit een andere profetie, om je te wassen in het bloed van Jezus Christus. Vanochtend klinkt de lokstem, de roepstem, kom dan toch. Kom dan toch tot deze zaligmaker die Immanuel is, God met ons. In en door hem is die heilsfontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid en tegen de ongerechtigheid. Bij hem is verzoening en vergeving te vinden, steeds weer opnieuw. Want ook als je leven mag van genade, dan kun je geen dag zonder die heilsfontein. Want sneeuw en witte kleding, als ze gereinigd is, dan is ze smetteloos wit. Maar kijk maar in de winter langs de weg. Als er even sneeuw ligt, in de korte tijd is het zwart en smerig. Als je witte kleding draagt, er zit zomaar een vlek op. Het is zo weer vuil. En daarom, het is steeds weer nodig. En daarom klinkt op deze oudejaarsdag, op deze dankdag, de roepstem, de lokstem, de indringende stem, kom dan toch! Of zoals een dichter dat verwoordde. Mijn hart is zwart. Mijn hart is rood. Mijn hart is hard. Mijn hart is dood. Maar ieder hart, het zij hard of dood, of zwart of dood, wordt wit in mijn dood. En daarom kom. En zij die komen, die worden gereinigd door de bloedfontein Jezus Christus. Laat u dan zaligen. Door Jezus Christus. En zo kijken we terug op het jaar 2023. Aan de hand van de woorden van Jesaja 1, vers 18. In het gesprek samen met de Heer. De Heer die al zijn redenen, al zijn argumenten, alles wat hij op ons tegen heeft, op tafel heeft gelegd. En wij, gemeente, wij zijn dan toch uitgepraat. En gemeente, die God, die verbondsgod, die trouw houdt, die komt in genade als redder en niet als rechter. En hij roept, hij smeekt, hij bidt je, hij verlangt ernaar dat je komt. En hier Jesaja 1 vers 18, dit woord, je zou kunnen zeggen, de Heer is nu uitgesproken. Woorden die linken aan woorden die we vinden in Hebreeën 1. Want hij heeft zich helemaal uitgesproken in en door zijn Zoon Jezus Christus. Wat moet de Heer nou nog meer zeggen? Wat moet de Heer nu nog meer doen? Zullen we samen de balans opmaken op deze laatste dag van het jaar? En hoe staat het dan voor? Bent u gekomen? Of bent u nog niet gekomen? O, laat dat anders worden. En wacht daar niet mee tot volgend jaar, maar dat het vandaag anders wordt. Want als wij niet komen, er komt een dag, dan zal hij komen. En dan komt hij niet meer als redder, maar als rechter. Dan zal hij komen op de wolken. En elk oog zal hem zien. En ook zij die hem doorstoken hebben. En dan geen woord meer van genade. Maar dan inderdaad een rechtszaak. Een oordeelswoord. Een afrekening. Breng ze nu hier. En sla ze dan voor mijn voeten dood. Want ze hebben niet gewild. Ze wilden niet komen. Gemeente, nu is het nog de genadetijd. Nu nog klinkt de stem van de Heer. Nu roept hij het je toe. Kom dan toch. Buig dan je knieën. Dan geef je aan hem over. Roep dan om genade. En het zal je eeuwig meevallen. We maken de balans op. Bent u, ben jij, ook als jongere gekomen? Dan hoor ik zomaar een meisje van 17 zeggen, ja, ik ben gekomen. Dan blijft die uitnodiging om te blijven komen. Want je kunt geen dag zonder die fontein. Maar ben je gekomen? Dan gaat die belofte vanuit Jesaja 1, die gaat dan met je mee. Daar zit toekomst in. Een toekomst die verder reikt dan alleen maar het jaar 2024. Het is een toekomst die verder ver reikt tot in de eeuwigheid. Dan lees ik dat in Openbaring 7. Waar gesproken wordt over die gekomen zijn. Deze zijn het. Die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom zijn ze voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen.